Inmiddels heb ik Hebreeën 10 voor me liggen. En ik wil het gedeelte eerst lezen. Er staat in Hebreeën 10, vers 19. Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En dewijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft is getrouw, en laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Want zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft het niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Want wij kennen hem, die gezegd heeft, mijn is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heere, en wederom de Heere zal zijn volk oordelen, vreselijk is het te vallen in de handen des levende Gods. Tot zover. Met name op grond van vers 26 en op grond van vers 29, wordt dan wel eens geleerd dat iemand die eerst tot geloof gekomen was, alsnog vanwege zijn levenshouding of vanwege zijn wandel weer verloren kan gaan. En dan weet ik wel, als je zo'n vers hier uitlicht, dan klinkt het nogal alarmerend, hè? Dan zeg ik, jongen, dat is er niet best uit, hè? Dus het is echt wel de moeite waard om te weten waar het over gaat. Maar daar kom je nooit achter als je alleen maar een vers uit dit schriftgedeelte citeert. Dat is het probleem van citaten. Die krijgen de Jehovah's getuigen altijd de schuld van, heb ik wel eens gemerkt, hè? Die pakken dan hier en daar een tekst uit de Bijbel, zegt men, en dan moet je het dan mee doen. Nou goed, dan doen wij dat niet, dan laten we ze staan waar ze staan. En dat betekent dus dat we dat hele gedeelte moeten bestuderen. En dan nog dat gedeelte binnen het kader, uiteraard, van deze brief. Dat zijn de meest elementaire principes met betrekking tot niet alleen Bijbelverklaring, maar wat u ook leest, in welk boek ook. Het is nooit goed om daar een regel of wat dan ook uit te halen en het een eigen leven te laten leiden. Dat kan nooit, want daardoor leidt het inderdaad een eigen leven. Dat wil zeggen, daardoor kun je er inderdaad alle kanten mee op. Dat is waar de Bijbel altijd van beschuldigd wordt, dat je er alle kanten mee op kunt. Dat is niet zo, met de Bijbel niet. Maar als je er een vers uithaalt, kan het natuurlijk altijd. Maar dat is niet alleen met de Bijbel zo. Dus het is ook niet terecht om zulke dingen te zeggen. Maar laten we zien waar het hier om gaat. In de eerste plaats is het zo dat we hier met een gedeelte te maken hebben, vanaf hoofdstuk 10 vers 19, dat het begin is van de praktische toepassing van de brief. En ik zeg het nog niet helemaal goed. Ik moet zeggen dat vanaf 19 een begin gemaakt wordt met de praktische toepassing van de tweede helft van de brief. Deze brief, deze Hebreeënbrief, voor het gemak gaan we er maar vanuit dat het een brief is, hè. Deze Hebreeënbrief valt in twee delen uiteen. Het eerste deel spreekt in de eerste plaats over Mozes, maar vervolgens over degene waarvan Mozes een type was. Mozes is namelijk een type van degene die het volk verlost uit Egypte, uit het diensthuis, uit de slavernij. En Mozes is dus een type van Christus. Ja, als ik daarover ga praten, dan komen we vanavond nergens anders meer naartoe, hè? Hoe die de wateren van de Nijl overleefde, zal ik maar zeggen. Het beeld van dood en opstand. Hoe hij trouwens verborgen werd door zijn ouders. Dat op zichzelf is al een heel verhaal wat er aan vast zit. Vanwege de betekenis, zijn geschiedenis aan het hof, zijn verwerping, zijn roeping als herder, notabene, in de woestijn. En later zijn roeping als herder over een andere kudde, namelijk over Israël. Het is vol met met fantastische typologie. Maar waar het nou maar om gaat, is dat Mozes hier wordt aangehaald in de eerste hoofdstukken van deze Hebreeënbrief. En dat er gezegd wordt dat wij een andere kennen, een andere leider, een middelaar namelijk van een nieuw verbond. Mozes was immers de middelaar van een oud verbond. Maar dat wij een andere kennen van wie Mozes een beeld is, namelijk de Heer Jezus Christus. Immers tot Mozes werd gezegd dat God zich een profeet zou verwekken als Mozes. Een profeet als gij, wordt tot Mozes gezegd. En later wordt aan Johannes de Doper gevraagd, zijt gij de profeet? Zie je, Israël wist dat er zo'n profeet als Mozes zou komen. Men verwachtte dus inderdaad zo'n profeet. Maar het punt is dat die profeet is niet Johannes de Doper, die profeet is uiteraard Christus. En dat wordt nou precies vermeld hier in de eerste hoofdstukken van de Hebreeënbrief. Er wordt namelijk gezegd dat in de tijd Mozes Israël heeft uitgeleid uit Egypte en dwars door de woestijn op weg naar het beloofde land. En dat Christus precies datzelfde doet, namelijk via zijn lijden en sterven. Laten we zeggen via zijn doortocht door de Schelfzee. Het beeld van de dood van de Heer Jezus en zijn opstanding. En zoals dat ook gezegd wordt in bijvoorbeeld 1 Korinthe 10. Waarvan Israël gezegd wordt dat het gedoopt was in Mozes. Hetgeen betekent dat het lotsgemeen was geworden. Om eens te citeren uit de bundel van Johan de Heer. Hè, dat het lotsgemeen was geworden met Mozes. Dat wil zeggen waar Mozes ging, daar ging het volk ook. En dat wordt vervuld vervolgens in Christus, die via dood en opstanding de eersteling geworden is van een nieuwe schepping. En degene die hem volgt, die hem als zijn leidsman, overste leidsman en voleinder des geloofs accepteert. Dat was een uitdrukking uit de Hebreeënbrief. Ieder die hem als zodanig accepteert, die volgt hem inderdaad op weg naar het beloofde land. En zegt de apostel die deze brief schreef, indien iemand gelooft, dan houdt het ook in dat hij niet alleen op weg is naar het beloofde land, maar bovendien ook zeker in het land komt. Want door geloof komt men in Canaan. Dus waar het om gaat is dat Mozes gezien wordt als een beeld van Christus. En het punt is dus dat zoals men Mozes nawandelde, zo worden wij geacht Christus na te wandelen. Wel, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, Christus is ingegaan in de... In het heiligdom zelf, is namelijk gezeten aan de rechterhand Gods. En het punt is dus dat als wij hem nawandelen, dan betekent dat dat wij ook ingaan in dat binnenste heiligdom en dus een positie hebben in de hemel. En dat wordt samengevat in vers 14 van Hebreeën 4. Want daar vind je dan de praktische toepassing van dat eerste gedeelte van die brief. Dat eerste gedeelte wat een vergelijking maakt tussen Mozes en Christus. De praktische toepassing daarvan is in vers 14 van Hebreeën 4. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben. Dat is heel merkwaardig, want er zijn meerdere uitdrukkingen voor hoge priester. De ene is hoge priester, de andere is een grote priester. En hier staat zelfs een grote hoge priester. Dat is een hoge priester in de overtreffende trap. Hè? Dat is een hoge priester die nog hoger is dan Aaron. Dus Aaron was hoge priester. Hier is dan een grote hoge priester, één die nog hoger is, en dat was Melchizedek. Dat wordt later in de brief dus besproken. Maar hoe dan ook, er staat, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen, dat wil zeggen niet door de heiligdommen in de tempel, maar in het ware heiligdom zelf, namelijk door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. En ik hoop dat u nu merkt dat we hier dezelfde woorden lezen als die we er straks lazen in Hebreeën 10 vanaf vers 19. Zie je? Het begint ook met dewijl wij dan, het is heel eenvoudig als je dat naast elkaar legt, het begint ook met dewijl wij dan. En vers 19 van hoofdstuk 10 is namelijk het begin van de praktische toepassing van de tweede helft van de brief. De tweede helft van de brief spreekt namelijk niet over Mozes, maar over Aaron als een type van een later komende hoge priester. En dat weet ik wel, daar speelt Melchizedek ook nog een rol in, maar dat wil ik niet moeilijker maken dan het nou is. Het gaat erom dat in de tweede helft van de brief Aaron en vervolgens Melchizedek als hoge priesters model staan voor Christus, dus ook een type zijn van Christus. En de conclusie van de tweede helft van de brief is dan ook dezelfde als de conclusie van de eerste helft van de brief, namelijk dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan, waarin? Wel, dat is nou zo aardig. Als je die schriftgedeelten naast elkaar legt, vullen ze elkaar aan en ze verklaren elkaar. In hoofdstuk 4, vers 14 staat dat we een hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is. Door de hemelen, dat wil zeggen door alle drie. Door de derde, door de tweede en tot in de eerste. Dat is de hoogste hemel dus, hè. En in hoofdstuk 10, vers 19 staat dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. En dat heiligdom is inderdaad het heiligdom niet met handen gemaakt, namelijk het eeuwige heiligdom, kortom de hemel zelf. Zie, het is precies dezelfde gedachte. De conclusie van beide helften van de brief is namelijk gelijk. De conclusie van de eerste helft is, wandel maar achter Mozes, namelijk achter Christus aan, als de middelaar van een nieuw verbond. En de tweede helft van de brief is, wandel maar achter Christus, niet achter Aaron, maar achter Christus aan, als de hoge priester van het nieuwe verbond. En dat komt dus samen, want die beide functies zijn verenigd in één persoon, die is ingegaan in het heiligdom, in het heilige der heiligen, kortom in de hemel zelf. Vandaar dat de eerste helft van de brief besluit met, laten wij, terwijl we dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, zo laat ons deze belijdenis vasthouden, enzovoort. En dan vers 16 van hoofdstuk 4, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. En dezelfde trefwoorden vinden we weer terug in Hebreeën 10, lees ik weer vanaf vers 19, dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben. Hebt u hem? Vrijmoedigheid. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, zei hoofdstuk 4. En hier staat, terwijl wij dan vrijmoedigheid hebben. Welke vrijmoedigheid? Nou, nog steeds dezelfde. De vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom. En het heiligdom is uiteraard niet de tempel in Jeruzalem, niet de tabernakel, maar het is de hemel zelf. Het is het heiligdom waar de hoge priester namelijk ingegaan is. Zoals hij inging op grote verzoendag immers. Christus is ingegaan in het heiligdom. En hij is daar nog steeds. Dat betekent dat het ook nog steeds grote verzoendag is. En ik heb dat geloof ik een eerdere keer ook al gezegd hier. Ik zeg het nog maar een keer. Het principe blijft dat de hoge priester eenmaal per jaar op grote verzoendag inging in het heilige der heiligen. Niet zonder bloed, zegt de Hebreeënbrief. Maar hij deed daar verzoening voor het volk. En de hoge priester wordt nu eenmaal genomen uit het volk in de zaken die bij God te doen zijn. Hebreeën 5 vers 2. Dat betekent dat de hoge priester het volk vertegenwoordigt. En dat betekent dat als de hoge priester het heiligdom kan ingaan zonder dat hem dat het leven kost, dat dus elk lid van het volk gewoon met hem had mee kunnen lopen, want de hoge priester vertegenwoordigt elk lid van dat volk. Met andere woorden, onze hoge priester is tot vandaag aan de dag nog steeds in het heiligdom, het is nog steeds grote verzoendag, hij is nog niet weer buiten. De Hebreeënbrief zegt dat hij ten andere male zonder zonde zal gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Dat wil zeggen, hij komt ook weer een keer buiten. Dat was vers 28 van hoofdstuk 9. Hij komt dus nog een keer terug, maar hij is nog binnen. En dus hebben wij de vrijmoedigheid om achter hem aan gewoon in het heiligdom naar binnen te lopen. En het is duidelijk dat iemand die, stel nou dat een Israëliet in die dagen van de woestijn enzovoort, zeg, gewoon op grote verzoendag mee naar binnen was gelopen, dan was het volk hem kwijt geweest. Dan was je niet meer in de legerplaats, hij was weg. Maar hij was in het heiligdom met de hoge priester. Zie? En dat is precies wat wij doen wanneer we tot geloof komen. Wij weten dat niet altijd, maar de bedoeling van de Hebreeënbrief is dat wij leren dat het zo is, dat wanneer wij tot geloof komen, wij dus inderdaad ingaan in de hemel. Niet zullen ingaan ooit in de hemel, maar wij gaan in de hemel. En dat is waar die Hebreeënbrief op zin speelde, ook in hoofdstuk 6 immers, ik kom niet meer terug op wat we de vorige keer besproken hebben, Het gaat er namelijk om dat wij als gelovigen niet een positie hebben in de legerplaats, in het kamp in de woestijn van Israël. Maar we hebben een positie in het heiligdom. Je kunt zeggen, dat is binnenin het kamp. Nou ja, misschien, maar in het kamp vind je ons niet. We zijn de voorhof ingegaan, we zijn het heilige ingegaan, we zijn het heilige der heiligen ingegaan. Daar is onze positie, recht voor de troon van God. Of moet ik zeggen, aan de rechterhand Gods. De rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Dat is onze positie. Dat is dus niet op aarde, hoe vervelend sommigen dat ook vinden, maar het is in de hemel. En het probleem was dat er zoveel gelovigen zijn die die waarheden niet willen leren. Die wel willen leren dat de hoge priester namens ons weggegaan is en is ingegaan in het heiligdom en daar voor ons verzoening doet. Maar die niet willen leren dat onze positie fundamenteel dus in dat heiligdom is. We denken, de hoge priester is van ons uitgegaan en hij zal naar ons terugkeren. Dat is niet onjuist. Maar het is het meest elementaire. De diepere waarheid is dat wij met de hoge priester mee dus zijn binnengegaan in het heiligdom, dat onze plaats daar is. Dat is het principe. Zie? En elke gelovige die enige tijd op de weg is, zoals dat zo plechtig heet, hè, die behoort die dingen te weten. U hoort dat voor zichzelf ook te weten, hoort zich te realiseren dat hij een positie heeft in de hemel. En vandaar de praktische toepassing, praktische toepassingen dan op twee plaatsen van deze Hebreeënbrief. Namelijk, terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben. Waarom? Omdat die hoge priester ons vertegenwoordigende is ingegaan. Hè? Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. En ik zeg weer wat ik elke keer zeg als ik het woord bloed tegenkom. Dan zeg ik namelijk, denk erom, dat is een beeld van leven. Het bloed van Jezus wil zeggen de levende Jezus. Hij leeft. Hij is op grond van zijn opstanding ingegaan in het heiligdom. Ja, wij zeggen op grond van zijn bloed en we denken daarbij aan het offerdier. Want de hoge priester loopt met een bakje met bloed, een schaal met bloed, het heilige der heiligen binnen. Ja, dat is waar. Maar het punt is dat dat symboliseert dat hij leven heeft. Dat is wat hij in de hand heeft. Het leven van het offerdier, van de bok van Grote Verzoendag, wordt overgedragen op het verzoendeksel. Op de Ark des Verbonds dus. En dat betekent dat het leven van het offerdier is overgegaan op de ark die immers een beeld is van de opgewekte Christus. Kijk, dat is het principe. Het gaat niet om dood, het gaat om leven. En wij hebben een ingang in de hemel, niet omdat de Heer Jezus stierf, maar we hebben een ingang in de hemel omdat hij daar zelf is ingegaan en hij is daar ingegaan omdat hij leeft. Heel simpel. Ik vraag me altijd af of we het weten wanneer we zingen, omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Ja, voor vandaag ook niet hoor. Ja, het is niet alleen voor straks, het is ook voor nu. Hè? Omdat hij leeft. Daar gaat het om. Dat is de aanhef van de Hebreeënbrief. Christus, nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeg heeft gebracht, staat er door zichzelf, is gezeten, vers 3 van hoofdstuk 1, aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zoveel treffelijker geworden dan de engelen enzovoorts. Terwijl hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. En erfenis gaat altijd via de weg van dood en dus opstanding, hè? Dus erfrecht, via de erfrecht heeft hij die plaats gekregen. Het gaat om de levende Christus, die daarom de erfgenaam is. En op grond daarvan als eersteling en dus ook als hoge priester is ingegaan in het heiligdom. Dus, terwijl hij is ingegaan, hebben wij vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom. Door het bloed van Jezus, dat wil zeggen door het leven van Jezus. Echt. Ook als u zou zeggen, ja maar bloed is toch een beeld van dood, zeg ik, ja dat komt, die redenering komt juist omdat het niet waar is. Die redenering komt doordat men weet dat bloed leven is en bloed wordt vergoten en dan denken wij leven wordt vergoten, kortom, is sprake van dood. En wij denken aan de oorsprong van dat bloed en we zeggen het is dood. Maar het is niet zo, bloed is en blijft, wat er ook mee gebeurt, een beeld van leven. Als het bloed wordt uitgestort, is het een beeld van dat het leven wordt uitgestort, opgegeven. Het bloed van Golgotha was inderdaad, dat wil zeggen het fysieke bloed, het zichtbare bloed, wat gezien werd van de Heer Jezus, was een beeld van dat hij zijn leven opgaf. Maar het punt is dat hij inmiddels weer leeft. En het bloed van Jezus, de betekenis van het bloed van Jezus is juist dat hij leeft, gaat om de levende heiland die we hebben. We hebben geen dode verlossen, we hebben een levende verlossen. Daarom is hij onze verlosser en bovendien, hij werd pas hoge priester door zijn opstanding. De Hebreeënbrief heeft het net in de voorgaande hoofdstukken, vers 7, wat er verder volgt, uiteengezet. Namelijk dat de Heer Jezus onder het oude verbond was uit de stam van Juda. En dat betekent dat hij dus geen hoge priester kon zijn. Want dan moest hij zijn op zijn minst uit de stam van Levi. En dan nog de eerstgeborene ook nog. Dat wil zeggen degene op wie de rechten van Aaron vererfd werden. Dat was hij niet. Hij was niet uit Levi, hij was van Juda. En het is openbaar, zegt Hebreeën 7 vers 14, dat onze Heer uit Juda gesproten is. Op welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. Dat wil zeggen de Heer werd pas hoge priester. Ja, niet door zijn dood. Maar door zijn opstanding. Uiteraard, een hoge priester moet leven, vanzelfsprekend. En hij werd dus hoge priester door zijn opstanding. Dus we hebben een levende hoge priester. Dat is waar die hele Hebreeënbrief over gaat. En dat vers hier, Hebreeën 10 vers 19, is daarmee een overeenstemming. We hebben vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. En het vers 20 zegt het ook, lees maar gewoon door, op een verse, een nieuwe dus, op een verse en levende weg. Niet een dode. Dus het vers verklaart zichzelf. Het bloed van Jezus, de levende Jezus. De Jezus die zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat andersom geredeneerd betekent dat ik ben de levende, ware weg. Dat is gewoon een stijlfiguur hoor. Dat betekent ik ben de levende, ware weg. En op een andere plek zegt hij, ik ben de opstanding en het leven. Dat wil zeggen, ik ben de levende opstanding. Oftewel, ik ben het leven, namelijk het opstandingsleven. Dat is waar het allemaal om gaat. Nou, als u daar echt in geïnteresseerd bent, moet u van de zomer naar onze conferentie komen. Dan zullen die uitspraken wel besproken worden, wat breder. Maar u ziet hier dezelfde term, op een verse en levende weg. De weg, de waarheid en het leven. De levende weg is namelijk Christus, niet een dode weg, het is niet op grond van het vergoten bloed, maar het gaat om het leven van Christus zelf, nu. Dus, nogmaals, we hebben vrijmoedigheid om in te gaan, de hemel in dus, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Dat wil zeggen dwars door het voorhangsel heen. Het is een verwijzing naar het feit dat het voorhangsel scheurde op het moment van het sterven van de Heer Jezus. Dus hij heeft die weg ingewijd door het voorhangsel. Het voorhangsel was immers de afscheiding tussen het heilige en het heilige der heiligen. En dezezelfde Hebreeënbrief, dat is hoofdstuk, hoofdstuk 9... verklaart dat het heilige een beeld was van het oude verbond, van de wet dus, en dat het heilige der heilige, waar dus de ark des verbond stond, hè, en waar de hoge priester inging op grote verzoendag, dat dat een beeld was van het nieuwe verbond. Dat staat in hoofdstuk 9, er staat in vers 7 bijvoorbeeld, van hoofdstuk 9, Hebreeën 9, er staat, maar in de tweede tabernakel, dat wil zeggen, dat is het heilige der heiligen, de tweede vertrek in de tabernakel, hè. In de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester eenmaal des jaars, niet zonder bloed, namelijk niet zonder leven, het welke offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden, waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Zolang er een heilige was, was de weg tot het heilige der heiligen nog niet open. En er staat bij, in vers 9, welke een afbeelding was voor dien tegenwoordige tijd, dat wil zeggen de toenmalige tijd, in welke gaven en slachtofferen geofferd werden die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten. Dat wil zeggen, de eerste tabernakel, oftewel het heilige, was de uitbeelding van het oude verbond der wet, waar het bloed geofferd werd van stieren en bokken, wat niet in werkelijkheid naar geweten de zonde van de mensen kon wegnemen. En het beeld van de grote verzoendag beeldt uit dat de weg tot het nieuwe verbond, het beloofde nieuwe verbond, nog niet open was zolang het oude verbond nog stand hield. En vandaar dat bij de dood van de Heer Jezus, waardoor immers een einde kwam aan het oude verbond, dat toen het voorhangsel scheurde en de weg naar het nieuwe verbond geopend werd. Dat was immers het gordijn tussen het heilige en het heilige der heiligen. Dat scheurde toen de Heer stierf, want door zijn dood werd het oude verbond beëindigd. Dat is 1 Korinthe 11. Ja, ja. Door zijn dood werd het oude verbond beëindigd. En daarom staat er zo verkondigd de dood des Heren, namelijk het einde van het oude verbond. Maar door zijn opstanding trad het nieuwe verbond in werking. Dat wil zeggen, alleen over degenen die geloven. Daar gaat het om. Net zo goed als het oude verbond alleen in werking was over degenen die zich daaronder schaden. Zo is dat met het nieuwe verbond net zo goed het geval. Het oude verbond werd gegeven aan Israël, maar elke heiden die dat beliefde, die kon zich bij Israël aansluiten en werd ook geplaatst onder het oude verbond. Ik denk hierbij aan bijvoorbeeld Caleb, want het was een heiden van afkomst. Hè? Ja, hij was toegetreden tot de stam van Juda. Maar leest u maar eens na, ik meen dat het een keniet was, als ik het goed heb, maar daar ben ik niet zeker van. En hij heette dus Hond. Ik denk dat het zijn bijnaam was. Een heidenhond, dus Caleb, ja. Dus ik bedoel, dat is Caleb, die gerekend werd tot Israël. En ik ken bijvoorbeeld iemand die, Rut bijvoorbeeld, die was een Moabitische. En die zei tegen haar schoonmoeder, die een Jodin was, uw God is mijn God en uw volk is mijn God. En toen ze in Kanaan kwam, uw volk is, ja, uw God is... Zeg ik het verkeerd? Nou, iedereen weet wat ik bedoel. Yes. Knippen we eruit. maar ze zei, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En toen ze dus ook in het land was, maakte ze aanspraak op de wetten van het land. En met succes, want er werd voorzien in een losser. Ze huwde met Boas en ze werd dus een van de hoe moet ik zeggen, vrouwen waaruit de Heer Jezus is voortgekomen uiteindelijk. Eerst David en later de Heer Jezus dus. En ze was een heiden. Ik bedoel maar, door haar geloof, of laten we zeggen, door haar wil, door haar instelling, plaatste ze zich onder het oude verbond. Maar hetzelfde geldt voor het nieuwe verbond, dat komt tot alle en over alle die geloven. Dat is principe. Daarom leven wij onder het nieuwe verbond. Hoewel het aan het natuurlijke Israël oorspronkelijk beloofd werd, leven wij als heidenen onder het nieuwe verbond, omdat wij tot geloof gekomen zijn. Daar ligt het dan. Het is simpel een kwestie van vrije keuze die wij gemaakt hebben. De keuze die heeft Israël natuurlijk ook om die te maken. Maar hoe dan ook, het principe blijft dat door de dood en opstanding van de Heer Jezus een einde gekomen is aan het oude verbond en een begin is gemaakt aan het nieuwe verbond. En de Heer Jezus is de hoge priester, de grote priester over het huis Gods, zegt Hebreeën 10 weer vers 21. En dat onder het nieuwe verbond. Hij is onze hoge priester. Niet Aaron of een van zijn afstammelingen, maar Christus zelf naar de ordening van Melchizedek. En in dezezelfde Hebreeënbrief wordt betoogd dat Melchizedek al eerder hoge priester was dan dat Aaron dat was. En dat dus het priesterschap van Melchizedek oudere en hogere rechten heeft dus dan dat van Aaron. En Christus is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Nou, daar hebben we ook al eens over gesproken. Maar dan komt weer de toepassing in vers 22 van Hebreeën 10. Daar staat, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. Let wel, we praten nog steeds nu over een heleboel dingen tegelijk. Het is in wezen hetzelfde, maar in de schrift wordt het verschillend geformuleerd. We praten over het toegaan, het ingaan tot of in het heilige der heiligen. Voor een Jood zou het heiligschennis zijn. Dat is het probleem wat Paulus natuurlijk ook had met het Jodendom. Maar in ieder geval, we kunnen ingaan in het heilige der heiligen. Het is er niet, niet letterlijk, niet zichtbaar bedoel ik hier op aarde. Maar we zouden in kunnen gaan, omdat we daar de rechten toe hebben. We kunnen bovendien ingaan in het nieuwe verbond. We gaan in op grond van geloof, uiteraard. Hè. Dus ingaan in het Heilige der Heiligen. Datzelfde als het ingaan in het nieuwe verbond. En de speciale toepassing van dat nieuwe verbond, zoals het hier in de Hebreeënbrief wordt uiteengezet, betekent dan ook nog dat het een ingaan is, niet alleen in het nieuwe verbond, maar bovendien in de hemel. Dat hoeft namelijk niet per definitie, want men kan uiteindelijk ook door geloof geplaatst worden onder het nieuwe verbond en dan leven hier op aarde met een aards burgerschap. Alleen dat kan niet in deze tegenwoordige bedeling. Dat ligt voor in de toekomst. Maar het punt is dat zoals het oude verbond een aardse toepassing heeft, zo heeft het nieuwe verbond ook een aardse toepassing. Het punt is echter dat de nieuwe verbond bovendien ook een hemelse toepassing heeft. Dat is niet specifiek Hebreeënbrief, hoewel het daarin uiteengezet wordt. Maar dat ligt opgesloten namelijk in de belofte die aan Abraham gedaan is. Want de belofte aan Abraham was de belofte feitelijk van een nieuw verbond. Eerst dacht men dat de verbond der wet de vervulling was van de belofte aan Abraham. Dat bleek het niet te zijn. Dat is wat de Hebreeënbrief ook uitdrukkelijk zegt. Hè? Maar het zou pas later in werking treden. Namelijk de belofte aan Abraham was de belofte van wat wij inmiddels kennen als het nieuwe verbond. Maar de belofte aan Abraham had twee toepassingen. De een op Abraham en een op het zaad van Abraham, het welk is Christus. Dat wil zeggen, het was een belofte gedaan aan Abraham en een belofte gedaan aan Christus. En daarom blijft die belofte ook altijd tweeledig. Ik heb in de tijd wel eens wat over geschreven in een artikelenserie over de dubbele toepassing van de belofte aan Abraham. Namelijk, aan de ene kant dat van Abraham gezegd wordt, zijn zaad zou zijn als het zand der zee. Dat is typisch dus een aardse toepassing. Maar aan de andere kant, als de sterren des hemels, hetgeen dus duidelijk een hemelse toepassing is. Het zijn twee verschillende toepassingen. Het punt is alleen dat ze niet alleen naast elkaar liggen, maar ze liggen ook achter elkaar. Je krijgt namelijk in de eerste plaats de hemelse toepassing. En daar leven wij vandaag onder. En als deze tegenwoordige bedeling voorbij is, krijgen we de aardse toepassing. Namelijk in verband met Israël, maar daar moet ik meteen bij zeggen, Israël en de volkeren uiteraard. Daar gaat het nou om. En dat is ook het principe zoals in de oude verbond wordt uiteengezet. Dat is namelijk dat elke eersteling, elke eerstgeborene, of nog beter, al wat de baarmoeder opent, dat bestemd is voor de hemel, voor God, voor de hemel. Moest aan God gewijd worden in de tempel in principe enzovoorts. Dat kon eventueel afgekocht worden, dat weet ik wel. Maar in principe was het eerstgeborene voor de Heer bestemd. En dus voor God, voor de hemel. Denk maar aan de eerste vruchten van de oogst die geheven moesten worden en bewogen. Men is het niet eens over de juiste vertaling, maar kennelijk moet het gewoon allebei gebeuren. Heffen en bewegen. Daar hoef je er ook geen ruzie over te maken namelijk. Heffen en bewegen voor de Heer in de tempel, want de eersteling is voor God bestemd. En de eerstelingen die door wedergeboorte geplaatst worden onder het nieuwe verbond, zijn wij. Uiteraard. Want sinds de opstanding van Christus is het nieuwe verbond in werking en vindt wedergeboorte plaats. Sinds de opstanding van Christus is er nieuw leven en dus een nieuwe schepping en een nieuw verbond. En wij als eerste categorie, eerste groep zal ik dan maar zeggen, die tot geloof komen en die wedergeboren worden, zo moet ik het eigenlijk zeggen, wij als eerstelingen van een nieuwe schepping, wij als, laat ik het toch gewoon lezen, wij als, een bladzijde verder in Hebreeën 12, wij als de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen. Hebreeën 12 vers 23. De algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. Wij hebben inderdaad een positie in de hemel, want we zijn voor God bestemd. We zijn eerstelingen en daarom in de hemel. Dat staat er ook zo. Wij zijn gekomen tot de algemene vergadering en of namelijk de gemeente der eerstgeborenen die dus in de hemelen opgeschreven zijn. En dan vervolgens spreekt vers 24 over de middelaar van het Nieuwe Testament enzovoort. Nou goed, daar kan ik allemaal niet op ingaan. Mevrouw zou zeggen, er zijn bandjes van. Nee, maar dat doe ik bij andere gelegenheid. Het gaat nog niet om de Hebreeënbrief uitgebreid te verklaren. Maar ik hoop dat u ziet waar deze brief over spreekt. De toepassing van het nieuwe verbond op de eersten die eronder leven. En die dus een hemelse positie hebben. Een positie gelijk aan die van de hoge priester die ons immers vertegenwoordigt. En dus een positie in de hemel. Daar is Christus nu en daar zijn wij dus nu. En in andere nieuwtestamentische brieven wordt het ook uitdrukkelijk gezegd, wanneer er gesteld wordt dat Christus zich voor de gemeente heeft overgegeven en dat hij in die positie de gemeente reinigt en heiligt om die zich onberispelijk en zonder smet of rimpel enzovoorts voor te stellen. Kortom, dat spreekt over de hogepriesterlijke functie van Christus nu in de hemel, terwijl hij door de wereld verworpen is, maar in die positie behartigt hij de belangen van ons. Dat is het werk van de hoge priester op grote verzoendag als hij in het heiligdom is ingegaan. Nou, eenvoudiger kan ik het niet zeggen. Het is niet zo moeilijk. Het is alleen dat wij van nature natuurlijk een aversie hebben tegen een leer die inhoudt dat wij op aarde tijdens ons oude leven nog absoluut geen rechten kunnen laten gelden. Zelfs niet met God aan onze zijde. Hè? Omdat onze rechten nou eenmaal verankerd liggen, niet hier in deze zienlijke wereld, maar in de onzienlijke wereld. Maar ja, een gelovige is iemand die aanmerkt de dingen die we niet zien. En daarom hebben we ook altijd goede moed, zegt Filippenzen. Dus als je goede moed wil hebben, dan moet je dus aanmerken dingen die we niet zien. Hè? En dan moet je dus ook vrijmoedigheid hebben om in te gaan. Nou, ik ga weer terug naar Hebreeën 10. De vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom op een verse en levende weg die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, namelijk door zijn vlees, want hij is lichamelijk. Hè? Hij is lichamelijk de hemel binnengegaan. Het is gewoon het simpele feit dat de discipelen gezien hebben dat de Heer lichamelijk ten hemel voer. En het punt is dat de Heer Jezus, onder de naam Jezus zelfs, als de Zoon des Mensen dus, is opgegaan als de eersteling van de mensen, genomen uit de mensen als hoge priester en als mens gezeten is aan de rechterhand Gods. Het is niet zo dat we God naar ons toe halen, nee, integendeel, de mens wordt naar God gehaald. En aan de rechterhand Gods gezet. Ja, wij willen dat misschien niet, maar we hebben geen andere keuze. Of we komen tot geloof en we dienen dan vervolgens te leren accepteren dat wij die positie daar hebben, als mens, maar aan de rechterhand Gods. Of niet, of we gaan verloren, dat is waar het in feite om gaat. En het punt is nu dat hier in dit schriftgedeelte, hier in Hebreeën 10, dit onderscheid niet meer gemaakt wordt. In Hebreeën 5 en 6 hebben we gezien het onderscheid tussen melk en vaste spijs. Namelijk melk als vertegenwoordigende zegeningen die te maken hebben met de zienlijke wereld, met de oude mens. Dat wil zeggen het voedsel wat door de moeder verstrekt wordt. Dat is melk. En dus heeft het te maken met de zegeningen die God ons geeft, maar die te maken hebben met onze moeder, namelijk met de oude schepping. Dat is melk. Galaap. In het Hebreeuws heeft een getalswaarde van 40. Het spreekt daarom over de zienlijke vergankelijke dingen. He? Maar er staat tegenover de vaste spijs, want de vaste spijs is voedsel wat van buitenaf komt, wat een heel andere oorsprong heeft. En dat is dan de leer die het verband houdt met de hemelse dingen. En zo valt het uiteen. En Hebreeën 6 sprak over degene die weliswaar de melk nemen, maar dan afvallen. Kortom, die nooit aan de vaste spijs toekomen. Maar hier in Hebreeën 10 wordt het bij elkaar gezet, want we hebben geen keuze. We kunnen niet zeggen, nou, kies maar niet voor die vaste, of kies maar niet voor die hemelse positie, kies voor een aardse positie. Want al kies je nog zo erg voor een aardse positie als kind van God hier op aarde, als er straks de opname van de gemeente plaatsvindt, ga je wel mee. Dat zal wel een grote teleurstelling dan zijn, vrees ik. Maar dat, ja, hè. Goed, ik zeg altijd maar zo, dat is mijn schuld dan ook niet. Maar die keuze is er niet. Dat wil zeggen, als we nu tot geloof komen, maken we deel uit van die gemeente van eerstelingen en hebben dus die hemelse positie. Dat wordt bij elkaar zo genoemd, ook hier in Hebreeën 10, want dan is het uitgebreid al lang besproken in de voorgaande hoofdstukken. En daarom staat er dus ook in vers 22, laat ons toegaan, staat er dus weer, hè? Laat ons toegaan met een waarachtig hart In volle verzekerdheid des geloofs, niet met een klein beetje geloof, niet geloof in een klein beetje of een deel van het woord van God of zo, nee, helemaal geen onderscheid maken, volle verzekerdheid des geloofs, niet alleen zeker, maar ook vol, dat wil zeggen alles, de uiterste consequentie aanvaard hebbende, toegaan met een waarachtig hart, dat is dus een toegaan tot de hemel, toegaan tot de troon der genade, toegaan tot de ark des verbonds, of hoe je dat maar zegt, hè? En dan staat er in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Want ja, een van de dingen die hieruit voortvloeien, is inderdaad dat wij geen kwaad geweten meer hebben. Het probleem is dat aan de ene kant de schrift leert dat wij dat weliswaar bloed van stieren en bokken niet kon reinigen naar het geweten. We hebben het net gelezen, was in Hebreeën 9 geloof ik. Maar dat er vervolgens gezegd wordt dat het in vers 14, Hebreeën 9 vers 14, dat het bloed van Christus, het leven van Christus dus, hè, dat het bloed van Christus onze geweten wel degelijk reinigt van dode werk om de levende God te dienen. En het punt is dus dat wij door het bloed, namelijk door het leven van Christus, door de levende Christus, gereinigd worden van een kwaad geweten. En het probleem is nu dat dikwijls in de prediking ons juist een kwaad geweten wordt aangepraat. Namelijk, broeders en zusters, wat hebben we er weer slecht afgebracht van de week? Ja, ik weet hoe dat gaat. En dat is ongetwijfeld waar. Hè? Daar schrik ik zelf van dat ik het sta te vertellen. He? Maar is ongetwijfeld waar, laten we daar maar niet verder over praten. Maar je krijgt er zo'n kwaad geweten van. Zo, we schieten zo tekort, enzovoorts. Dat spreekt onze gewetens aan, we hebben een belast geweten dan. Het enige wat we dan weer kunnen doen, en ook moeten doen feitelijk, is als we last hebben van ons geweten, onze zonde beleiden, en dan is hij weer getrouw en rechtvaardig om het te vergeven, enzovoorts. Ik heb alleen eens iemand gekend, wiens naam ik nou maar niet zal noemen, maar die zei, dan heb je het er wel druk mee hoor, je leven lang. Met zulke dingen. Elke keer vaststellen dat je het slecht afgebracht hebt, elke keer beleiden, vergeving vragen, en dan begint het verhaal gewoon weer opnieuw. Ja, Klaas Roosendaal zei het ook, ja, dat durf ik wel te zeggen. Maar die had ik niet in gedachten. Die had ik niet in gedachten. Maar die zei het ook, ja. Het punt is nu dat de schrift ons juist leert dat wij gereinigd zijn van een kwaad geweten. Dat doet niet het bloed van stieren en bokken, maar het bloed van Christus. Dat reinigt ons van een kwaad geweten. En dat is wat Hebreeën 10 dan ook vasthoudt. Als er staat in vers 22, laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekering des geloofs onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Waardoor is het gereinigd van een kwaad geweten? Waarom? Nou, vers 19, vers 21, dewijl wij hebben een grote priester. Want de zonden van het volk werden verzoend door het werk van de hoge priester. Dat is het hele verhaal, dat is met ons ook zo. Onze zonden worden gereinigd, wij zijn met God verzoend door het werk van onze hoge priester. Hij is degene die de gemeente reinigt, zegt Efeze 5. Hij heeft zichzelf voor haar overgegeven, opdat hij, ik hou ervan om de klemtoon zo te leggen, hè, opdat hij haar reinigen zou. Want wij denken anders dan wij het moeten doen. Met zijn hulp of zo. Maar er staat er niet dat hij haar reinigen zou. Door het bad des waters, door het woord. Daar heb je het weer, de noodzaak van het omgaan met het woord van God. Daardoor worden wij gereinigd. Als je deze dingen leest, dan zeg je toch, inderdaad, inderdaad, het staat er. Als je tenminste een gelovige bent, hè, dan zeg je, ja natuurlijk, het is zo. Maar dan val je daarop terug. Dit reinigt onze gewetens. Deze Bijbelse waarheden namelijk dat wij zo'n hoge priester hebben. En dan naderen we tot hem. Onze hart, niet om onze harten te reinigen, maar omdat onze harten gereinigd zijn van het kwaad geweten. Daarom hebben we vrijmoedigheid. Anders zou het met aarzeling zijn. Ik kan me echt wel herinneren hoe dat gaat als je naar iemand toe moet om vergeving te vragen. Om wat te beleiden, vergeving te vragen. Omdat je gezondigd hebt tegenover iemand. Nou, dat doe je niet met vrijmoedigheid hoor, dat kan ik u vertellen. Hè? Zo werkt dat niet. Nee, maar wij naderen tot God in vrijmoedigheid omdat onze zonden verzoend zijn. Omdat we gereinigd zijn. Door een levende Christus. door een levende hoge priester. En vandaar dat het er ook bij staat, er staat onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en dan vervolgens en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Dat betekent niet dat we onze lichamen moeten wassen alvorens we in gebed gaan. Het betekent dat in het Jodendom over het algemeen, niet onder alle omstandigheden, maar in het algemeen men wel degelijk het lichaam reinigt voordat men God aanspreekt, zo men God al aanspreekt. Want dat is nog maar de vraag natuurlijk. Maar dat gaat inderdaad over het algemeen een, zij het dan, rituele wassing, reiniging van het lichaam vooraf. En het wordt hier aangehaald om te laten zien dat dit wassen van het lichaam met rein water, zoals voorgeschreven dikwijls onder het oude verbond, dat het een beeld is van het naderen onder het nieuwe verbond, waarbij wij eerst gereinigd zijn door het bad des waters des woord. En dat woord is gewoon Christus, uiteraard, of de Bijbel, maar in alle gevallen is dat natuurlijk waar. En dat we dus vervolgens met vrijmoedigheid kunnen naderen. Het is ook het beeld van de priesters die hun dienst pas mochten doen nadat ze zich eerst gewassen hadden bij het koperen wasvat. Ik vat het nu wat ruw samen, want het gaat niet om de details nou, maar het gaat om dat principe. Eerst wassen, dan dienst doen. Dan pas naderen voor het aangezicht des Heren in de tabernakel of in de tempel. En dat is met ons ook zo, maar wij zijn gereinigd. Wij laten ons reinigen, namelijk door Christus. Dat is wat de apostel Petrus, die ook zo hing aan zijn oude mens, weet u nog, dat wat de apostel Petrus moest leren, zich te laten reinigen. Och, niet helemaal, dat was ook niet nodig. Hè? Maar de voeten wel. En daar ging het nou maar om, en dat zou de Heer doen. Nadat hij eerst zijn klederen had afgelegd en zich omgord had met een linnen doek. Een beeld van dood en opstanding dus, hè. En hij waste de voeten van de discipelen. Kijk, dat is het verhaal. En daar gaat het hier over. Het gaat niet om een letterlijke wassing van het lichaam. Het gaat om dat de letterlijke wassing van het lichaam onder het oude verbond een beeld is van de wassing die wij door het woord van God hebben ondergaan. En in die positie, als zondaren, maar die gereinigd geworden zijn door onze hoge priester, in die positie naderen wij met vrijmoedigheid en gaan wij in het heiligdom. Dat wil zeggen, nemen we onze positie in de hemel. En dan zegt vers 23, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. In de eerste plaats gaat het om een bepaalde belijdenis. Belijdenis is uitdrukking geven aan wat wij geloven. Wel, laat ons dat vasthouden, omdat het onwankelbaar is. Omdat het berust op het volbrachte werk van Christus. Hij heeft eeuwig leven, dus dat is onwankelbaar. Een onverderfelijk, onvergankelijk, onverwelkelijk leven. En de dienovereenkomstige erfenis, zegt de apostel Petrus, 1 Petrus 1 vers 3. Wel, laat ons dat vasthouden, maar er staat, laat ons de onwankelbare belijdenis vasthouden, maar er staat bovendien, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. En hoop heeft te maken met onze toekomst. Hoop is een zekere toekomstverwachting. Zie, iets wat vaststaat. Hoop is een vaststaande toekomst waarnaar wij uitzien. En onze belijdenis heeft te maken met de hoop die wij hebben. Want hoe dan ook, wij zijn in hopen zalig geworden, zegt Romeinen 8. Wij verwachten namelijk iets voor de toekomst. Wij verwachten niet wat voor het heden. En dat maakt deze boodschap dus wat moeilijk. Dat is vaste spijs, hè? Wij verwachten niet wat voor het heden. Hier, nu. Niet hier en nu. Maar altijd daar en straks. Hè? Dus daar, dat is in de hemel, met de nadruk op straks. Want we hebben nu slechts het onderpand van de toekomende erfenis. We zien uit naar de toekomst. We hebben dus een onwankelbare belijdenis der hoop. Strikt genomen is het heel moeilijk om in de Bijbel ook maar één vers te vinden waar staat dat de gelovige ooit na zijn overlijden naar de hemel zal gaan. Ik heb zo'n vers nog nooit gevonden namelijk. Maar het vloeit namelijk voort uit het feit dat we nu al een positie in de hemel hebben. En dan wordt het ontbonden te worden en met Christus te zijn, dat is ons verreweg het beste. Dan wordt het vanzelfsprekend aangenomen dat als wij ontbonden worden van dit aardse lichaam, los daarvan gemaakt worden, dat betekent dat we alleen nog maar overhouden wat we allang hadden, namelijk die positie in de hemel. En als we dan een lichaam hebben, en dat krijgen we dan hoor, dan is dat dus een lichaam in de hemel, dat is vanzelfsprekend. Zie? En dus liggen achter deze versen twee gedachten. De ene is dat wij nu in geestelijke zin een positie hebben in de hemel. Fundamenteel en juridisch. En de andere is dat we ook in de toekomst lichamelijk in de hemel zullen zijn. Dus niet alleen dat we nu ingaan op grond van geloof, maar op grond van datzelfde geloof zullen we ook in de toekomst ingaan. En vandaar laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Het eerste wat hier gezegd wordt had te maken met het verleden, namelijk terwijl wij een hoge priester hebben die ingegaan is op een verse en levende weg enzovoorts. Dat is in het verleden gebeurd. Maar op grond van dat verleden hebben we ook een toekomst. Dus laten we deze onwankelbare belijdenis, op grond van het verleden, der hoop, namelijk met betrekking tot de toekomst, vasthouden. En er staat er ook uitdrukkelijk bij, want die het beloofd heeft, die is getrouw. En die het beloofd heeft, is degene die leeft en die volkomen kan zalig maken, degene die tot hem gaan enzovoorts, alzo hij altijd leeft om voor ons te bidden. Ik citeer maar weer uit een van de voorgaande hoofdstukken van dezezelfde Hebreeënbrief. En u ziet dat vanaf vers 23 eigenlijk al het verband gelegd wordt met onze toekomst. Niet alleen dat de Heer in het verleden is ingegaan, niet alleen dat wij nu ingaan wanneer we tot geloof komen, maar ook dat we in de toekomst lichamelijk zullen ingaan, want dat is wat hij beloofd heeft en hij is getrouw om dat ook inderdaad te bewerkstelligen. Zie? En dat betekent dus dat vers 23 feitelijk onder andere spreekt over de opname van de gemeente. Want onze hoop, de zalige hoop wordt het genoemd in Filippenzen geloof ik, de zalige hoop van de gelovigen is inderdaad de opname van de gemeente. En al wat er verderop volgt uiteraard. Want die het beloofd heeft is getrouw. En dan krijgen we vers 24. En laat ons op elkander acht nemen. Dat betekent dus dat in de voorgaande verse helemaal niet ging over het acht nemen op elkander. En dat het dus in deze verse 19 tot en met 23 niet in de eerste plaats gaat over onze gemeenschap als gelovigen. Maar dat het in de eerste plaats gaat om de waarheid. En dat daarna pas gesproken wordt over de eenheid onder de gelovigen. En dat zeg ik in verband met wat ik aan het begin vanavond al zei. Eerst de waarheid en laat ons dan vervolgens op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Dat wil zeggen, ons behoud staat eerst vast, dat weten we. We weten dat onze hoge priester in de hemel is, als hoge priester. We weten dus dat onze gewetens gereinigd zijn. Dat is een kwestie van weten hoor, een geweten. Hè? We zijn gereinigd. We weten ook dat we niet alleen nu een positie in de hemel hebben, maar dat we ook in de toekomst die positie zullen krijgen lichamelijk. Dat is de hoop die we hebben. En als dat allemaal vaststaat, kortom als we al die vaste spijs tot ons genomen hebben en aanvaard hebben en verwerkt hebben, dan staat er pas een laat ons op elkander acht nemen. Dat moet ook wel natuurlijk, want als je begint met op elkander acht te nemen, dan kom je nooit meer in die hemelse positie terecht, zal ik maar zeggen. Als je het van elkaar moet hebben en je met elkaar bezighoudt, dan kom je nooit meer aan de Heer toe. Dat meen ik echt hoor. Het is andersom, als je met de Heer, bij de Heer betrokken bent, met hem, op hem georiënteerd bent, dan volgt daaruit een betrokkenheid met elkaar, een meeleven met elkaar, een acht geven op elkaar, tot opscherping der liefde en der goede werken. Die goede werken zijn dan diezelfde werken uit Efeze 2 natuurlijk. De goede werken namelijk welke hij voorbereid heeft op dat wij in dezelfde zouden wandelen. Dat zijn de werken namelijk die Christus door ons wil volbrengen. Niet opdat we tot behoud zullen komen, maar omdat we al behouden zijn natuurlijk. Daar gaat het om, hè? Maar daar wil ik het verder nou niet over hebben, want het leidt ons van het onderwerp af. En dan komen we terecht bij vers 25. En dat is eigenlijk een toelichting op vers 24. Vers 24 zegt, laat ons op elkander acht nemen. Dat wil zeggen, elkaar ook in de gaten houden. Of we wel inderdaad ingaan in het heiligdom. Of we wel onze positie in Christus, in de hemel kennen. Of onze gewetens eigenlijk wel gereinigd zijn. Of dat we als gelovigen toch nog met schuldcomplexen rondlopen. Dat soort dingen, die spelen hier een rol. En dat wordt dan toegelicht in vers 25. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen. En dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert.
En eigenlijk mag ik het zo niet lezen, ik moet eigenlijk doorlezen. Want zo wij willen zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. De hele uitdrukking onderlinge bijeenkomst komt nog maar één keer elders in de Bijbel voor. Dus ben je gauw klaar, hè? U dacht, nou komt er een heel lang verhaal, maar dat is niet zo. Er is nog maar één tekst waar het staat, en dat is in 2 Thessalonicenzen 2. Wie zei dat? Oh. 2 Thessalonicenzen 2, ja, het klopt hoor. 2 Thessalonicenzen 2, vers 1, als ik het wel heb. Ja. Daar staat namelijk, en wij bidden u broeders door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog de geest, nog de woord, enzovoorts. De rest gaat het nou niet om. Maar het woord wat hier vertaald is met toevergadering, dat is in de grondtekst hetzelfde woord als wat in Hebreeën 10 vertaald is met onderlinge bijeenkomst. Epi synagoge. Synagoge dus. Epi synagoge. Synagoge, dat is gewoon samenkomst. En epi, dat wil zeggen dat het bij elkaar gebeurt. Het punt is nu dat uit 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 heel duidelijk is wat het betekent. Daar staat namelijk onze toevergadering tot hem. Het punt is dus dat daar vergaderd wordt tot elkaar. De gelovigen komen bij elkaar. Maar waarom? Alleen maar om gezamenlijk te naderen tot hem. En feitelijk gaat het daar dus gewoon over de opname van de gemeente. Want daar gaat deze Thessalonicenzenbrief over. Beide Thessalonicenzenbrieven trouwens. De toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Daar gaat het over. Dat staat er hierboven, dit hoofdstuk. Hè? Gaat over onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Want de toekomst van onze Heer Jezus Christus begint met onze toevergadering tot hem. Het eerste punt in verband met de geschiedenis van de wederkomst, de parousia, moet ik zeggen, van Christus, is inderdaad de opname van de gemeente. En dat wordt dan ook verder in dit hoofdstuk, 2 Thessalonicenzen 2, uiteengezet. Het punt is nu dat dit begrip uit 2 Thessalonicenzen 2 hier in Hebreeën 10 ook gebruikt wordt. En we vinden daar dus dezelfde uitdrukking. En dat betekent dat we, als we verder van niks weten, dat woord wat hier vertaald is met onderlinge bijeenkomst, zouden moeten interpreteren als de opname van de gemeente. Want dat betekent het in 2 Thessalonicenzen 2. Andere keren is het in de hele Bijbel nog niet voorgekomen en komt ook verder niet meer voor. Zodat we op voorhand in Hebreeën 10 zouden moeten lezen dat het gaat over de opname van de gemeente. Daar ben ik niet mee klaar natuurlijk. Want de waarheid is namelijk dat dit vers in Hebreeën 10... spreekt over de verzameling van de gelovigen, namelijk een samenkomen, voor mijn part onderling, een bijeenkomen van de gelovigen, maar niet slechts tot elkaar. Zo werkt dat niet. Het is een bijeenkomen tot hem. Net als in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 uiteraard. En het is dus heel eenvoudig, dat gewoonlijk in dit vers de klemtoon volstrekt verkeerd gelegd wordt. Wij leggen vaak de klemtoon hier. We zeggen, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, want we leggen dan de nadruk op onze onderlinge bijeenkomst. En omdat het vers gewoonlijk ook geciteerd wordt buiten het verband van dit hoofdstuk, verklaren we dan onderlinge bijeenkomst als onze kerkelijke samenkomsten op de zondag, zal ik dan maar zeggen. Ik noem maar wat, hè. Iets in die koers, al nagelang, hè. Kerkdienst, eredienst, samenkomst, vergadering, ik weet niet hoe het allemaal genoemd wordt. Hè? Maar in ieder geval, men laat het daarop slaan. Maar daar gaat het niet over. En dat blijkt ook wel. De klemtoon ligt namelijk niet op onderlinge bijeenkomst. Want onderlinge bijeenkomst is al besproken op zijn minst in de versen 19 tot en met 23... Want daar ging het over een samenkomen van de gelovigen bij God. Een samenkomen tot hem. Dat wil zeggen, een samenkomen Niet in een vergaderlokaal of in een kerkdienst, maar in de hemel. Daar gaat het over, daar gaat die hele Hebreeënbrief over. Vrijmoedigheid hebben om in te gaan. Wel, als we allemaal, zoals we hier zijn, ingaan in dat heiligdom, dan gaan we dus samen in. Dan komen we bij de Heer en dus ook bij elkaar en andersom. We komen bij elkaar en dat kan alleen maar bij de Heer. Dat is de enige gemeenschap die we hebben. Die onderlinge bijeenkomst uit vers 25 is dus nog steeds dezelfde gebeurtenis als die in de voorgaande verzen genoemd wordt. Namelijk het intreden in de hemel. En dan moet ik er wat bij zeggen. Namelijk dat inderdaad vers 23 al sprak niet alleen over ons samenkomen in de hemel nu, maar ook over ons samenkomen lichamelijk in de hemel in de toekomst. Beide dingen zijn aan elkaar verbonden, worden met dezelfde woorden uitgedrukt. Het ingaan in de hemel nu is fundamenteel hetzelfde als de opname van de gemeente in de toekomst. Is ook ingaan in de hemel. Op dezelfde gronden, alleen nu is het alleen geestelijk en dan is het lichamelijk, maar dat is ook het enige verschil. En eigenlijk is dat nog nauwelijks een verschil, want ook dat lichamelijk ingaan in de toekomst is wel degelijk ingaan in een geestelijk lichaam. Een geestelijk lichaam dus. Maar goed, dat is 1 Korinthe 15, dus daar gaan we nou ook niet verder over praten. Het blijft dus onder alle omstandigheden geestelijk. Maar hoe dan ook, deze onderlinge bijeenkomst heeft dus niet te maken met onze kerkdiensten, maar heeft te maken met het naderen tot de troon der genade. Of met het ingaan in het heilige der heiligen op grote verzoendag. Dat is een onderlinge bijeenkomst. En de klemtoon ligt dus niet op onderlinge bijeenkomst, want dat is al gebeurd in de voorgaande verse. De klemtoon ligt op nalaten. In de voorgaande verse staat, broeders, wij hebben vrijmoedigheid om in te gaan. Dus laten we dat vooral doen. Vers 22, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. Dan heb je dat, tot hem, hè. Zoals het in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 staat. Het is een tot hem gaan. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. En vers 25 zegt het dan nog hetzelfde, maar dan in negatieve woorden. Namelijk, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Kortom, laat ons toegaan en niet nalaten. Dat is alles. Dus het wordt eerst positief gezegd, laten we het vooral doen. En daarna wordt gezegd, laten we het vooral niet nalaten. Zodat op alle manieren klemtoon op wordt gelegd dat wij een positie hebben in de hemel. En ik heb dat vorige keer al uitgelegd. Dat was in Hebreeën 4 ook al. En in Hebreeën 5 en Hebreeën 6 enzovoorts. Dat is nog steeds niet veranderd. En ook in de volgende hoofdstukken niet. We hebben net gelezen in hoofdstuk 12 dat er staat dat wij gekomen zijn tot de algemene vergadering, de gemeente der eerstgeborenen. Maar ik moet één vers eerder al lezen. Vers 22 waar staat, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion, de stad des levende gods, namelijk tot het hemelse Jeruzalem, dat is niet het aardse, het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen. Dat blijft dus het onderwerp dat we namelijk ingaan of ingegaan zijn in dat heiligdom. Dat is hoofdstuk 12 vers 22 en 23. Vers 18 zegt, gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg, namelijk de Sinaï, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. Dat is een variant op Sinaï. Behelst dezelfde letters voor een deel. Dat heeft wat met elkaar te maken. Maar bovendien staat er dat Sinaï was een tastelijke berg. Maar wij zijn niet alleen gekomen tot Sion, een beeld van het nieuwe verbond. Maar zelfs tot het ontastelijk Sion. Dat spreekt dus over het nieuwe verbond met zijn hemelse toepassing. En vandaar dat erbij staat, de stad des levende gods, namelijk het hemelse Jeruzalem. Want anders zou het ook nog het aardse kunnen zijn. Maar hoe dan ook, die brief spreekt dus uitdrukkelijk over een hemelse positie en de onderlinge bijeenkomst uit Hebreeën 10 is dus een ingaan in het heiligdom en daarmee is meteen de hele rest van het vers verklaard. Er staat namelijk, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Nou, als de onderlinge bijeenkomst alleen op de zondag is, dan kun je moeilijk spreken over een nalaten van de onderlinge bijeenkomst. Uit gewoonte. Want het is namelijk helemaal niet de gewoonte om samen te komen. Want het is maar een uitzondering. Het is maar een van de zeven dagen van de week, zeg ik dan maar. Het stelt je, als je eerlijk bent, tenminste voor problemen. Als het zou gaan over een gewone kerkdienst. He? Maar daar gaat het niet over. Het gaat om de positie die we dagelijks, continu, blijvend innemen. En die kan men nalaten. Er zijn heel wat gelovigen die dat nalaten. Die wel gelovigen zijn die ook na de samenkomst of naar de kerkdienst te gaan op de zondagen, misschien alle dagen van de week ook nog, maar die niet naderen tot die troon der genade. Niet in de zin zoals bedoeld hier in de Hebreeënbrief, bedoel ik dan. Want echt, het volop leven vanuit een aardse positie, ook als gelovige en dan bij tijd en gelegenheid ons wenden tot de Heer om hem van allerlei verzoeken te doen, dat is niet het naderen tot de troon der genade. Dat is niet zo. Dat noemen wij wel zo, maar dat is het volgens de schrift niet. Volgens de schrift is het dat wij met onze hele persoon naderen tot hem en daar blijven. Onze positie daarin nemen, daar gaat het om. Het gaat niet om af en toe een gebed, het gaat om of we daar een blijvende plaats gevonden hebben. Het gaat niet om af en toe bidden, het gaat erom of we bidden zonder ophouden. Ja, dat zijn de latere brieven van Paulus dan, hè. Dat bidden zonder ophouden komt omdat we continu bij die troon der genade zijn. Omdat we daar onze positie hebben ingenomen. Zie? Het is een slechte gewoonte om dat niet te doen. En daar gaat het over. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten gelijk sommigen de gewoonte hebben. Maar elkander vermanen, aansporen, zegt de nieuwe vertaling. En dat zoveel te meer als je ziet dat de dag nadert. En dat betekent echt niet dat we op vrijdag meer moeten aansporen dan dinsdag om vooral zondags naar de samenkomst te gaan. Dat is het niet. De dag die nadert is die dag waarover gesproken wordt in vers 23. Namelijk laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop, toekomst dus, vasthouden. Want die het beloofd heeft is getrouw. Wat hij beloofd heeft is inderdaad dat hij zal komen, dat hij ten andere malen zal verschijnen. Hoe zei ik het ook weer? Dat dit een andere malen zonder zonde zal gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Hebreeën 9 vers 28. Dat is die hoop, dat is wat hij doet, dat is wat hij beloofd heeft. Kortom, hij heeft beloofd dat hij weliswaar nu ingegaan is in het heilige der heiligen, maar dat hij daar ook ooit een keer weer uit zal verschijnen. Hè? En dat is waar het hier om gaat. Dus laat ons elkander aansporen dat zoveel te meer als je ziet dat de dag nadert. Dat wil zeggen, zoveel te meer als je ziet dat de dag van de opname van de gemeente nadert. Het wordt problematisch als we hem helemaal niet zien naderen natuurlijk. En het wordt nog problematischer als we nog nooit van de opname van de gemeente gehoord hebben. Dat is heel gebruikelijk, maar hè. Maar goed, zo staat het er nou eenmaal. Ik kan er ook niks anders van maken. En nou, als u deze opvatting over dit vers kent, dan kunt u ook in alle vrijmoedigheid vervolgens doorlezen. Anders zou je eigenlijk moeten stoppen. Omdat wat nu volgt dan niet meer klopt. Maar het nu volgende vers is precies dat vers op grond waarvan men dan leerde de gelovige alsnog verloren kan gaan. Want staat er, want zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstander zal verslinden. En dan zeggen, zie je wel, als je ooit tot geloof bent gekomen, de kennis der waarheid ontvangen hebt en je zondigt daarna nog, of als je zondigt daarna nog voldoende, hè? Want de kleine zonde telt dan niet, maar grote zonden, die tellen dan wel. Vooral bijvoorbeeld het niet bezoeken van de kerkdiensten. Ja, dat is de conclusie die men hieruit trekt. Men zegt, je moet de samenkomsten bezoeken, want het staat er, je moet de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Want als je dat wel doet, als je dat nalaat, dan zondig je en dan blijft er een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs. En zo wordt zo'n vers gebruikt om de kerken vol te houden. Hetgeen niet erg helpt, dus overtuigend kan het nooit geweest zijn. He? Ja, dit klinkt natuurlijk wat gek, belachelijk ook misschien, maar ik kan er niet anders van maken. Hier staat de tegenstelling tussen, aan de ene kant, het bijwonen, zal ik dan maar zeggen, deel hebben aan de onderlinge bijeenkomst, en aan de andere kant het willen zondigen en dus de verwachting van een oordeel. En als je vers 27 serieus neemt, of vers 26 en 27 serieus neemt, dan weet u zeker dat de enige betekenis van vers 25 maar kan zijn dat het gaat om een tot geloof komen. Want door geloof, een gelovige komt niet in het oordeel. En als daarna hier dus toch gesproken wordt over de verwachting van een oordeel, kan dat nooit voor een gelovige gelden. Dus dat betekent dat je onderlinge bijeenkomst, deelnemen aan die onderlinge bijeenkomst, precies hetzelfde is als tot geloof komen. Of gelovig zijn. Dat is het hele punt. En ja, ik zou u mee moeten nemen van het begin van de Hebreeënbrief af eigenlijk weer, om u te laten zien dat deze Hebreeënbrief één grote oproep is tot geloof. Geloof in de Heer Jezus natuurlijk, maar geloof in het geopenbaarde woord van God. Geloof in wat God beloofd heeft te zullen doen en geloof in wat hij nu doet en in wie hij nu is enzovoort. Geloof, geloof, geloof. Niet alleen in melk, maar ook in vaste spijs. En voor de verandering wordt het hier nou eens anders geformuleerd. Want nou staat er gewoon, want zo wij willen ze. Alleen laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten en dan begrijpen we ineens niet meer wat het betekent. Nou, het betekent gewoon, laat ons geloven. Laat ons het geloof niet nalaten. Ben ik terug in de eerste deel van de brief, waar de apostel zegt, denk erom, die lui die met Mozes zijn uitgetrokken uit Egypte, kwamen alleen in Canaan, niet omdat ze uitgetrokken waren, maar omdat ze onderweg gelovigen waren. Slechts gelovigen kwamen in Canaan. En al die anderen werden weliswaar verlost uit Egypte, maar ze zijn omgekomen, zijn gevallen, staat er in de woestijn. En dat betekent in de praktijk dat er meer dan 600.000 uittrokken uit Egypte. En dat twee van die 600.000, waarvan één nog een heiden van geboorte ook, in Canaan kwam. Jozua en Caleb dus. Want de rest kwam om in de woestijn. Is wat. Ja, dat is niet een hoopvolle gedachte overigens, maar... Maar het, kijk, het principe van deze Hebreeën is heel eenvoudig. Dat in wezen... Kijk, wij weten dat nauwelijks, hè. Maar in wezen is het zo dat de Heer Jezus zijn leven gegeven heeft. Hij heeft zich overgegeven, niet voor de gemeente, niet voor gelovigen. Dat is wel waar, maar daar gaat het nou even niet om. Hij heeft zich oorspronkelijk overgegeven voor ongelovigen, voor goddelozen, voor onrechtvaardigen. Hij was het lam Gods dat de zonden der wereld wegnam. En hij heeft door zijn dood daarom een eind gemaakt, fundamenteel, aan het bestaansrecht van deze oude schepping. En daarom ook heeft hij het recht van deze oude schepping teniet gedaan. En dat was het oude verbond. Heeft dat teniet gedaan. En wat de apostel Paulus dan ook zegt in verband met de prediking van het evangelie is dit. Dat is in 2 Korinthe 5. Daar zegt hij, wij wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot een geloof. Als die dit oordelen. En dan zegt hij waarom hij dus predikt. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Dus Paulus was van mening dat één voor allen gestorven was, dat geloofde hij. En dat het dus inhield dat op grond daarvan allen voor God gestorven zijn. Alle zondaren zijn voor God dood. Maar dat betekent dat alle zondaren uitgegaan zijn uit de slavernij. Allen zijn uitgegaan uit Egypte. Ja, ja. En daarom is het op zich een positieve gedachte die verwoord wordt in de Efezebrief, wanneer er staat dat de mensheid dood is door de misdaden en de zonde. Of vanwege de misdaden en de zonde. Of voor de misdaden en de zonde. Want het punt is dat de mensheid dood is, in ieder geval sinds dat de Heer Jezus gestorven is. Sinds hij dood is, is de oude mens dood. Allen zijn gestorven. En daarom prediken wij hen niet dood, wij prediken hen leven. Ja, natuurlijk, dat kan alleen als je eerst de dood predikt, dat weet ik wel. Maar de prediking van de dood maakt dan iemand niet rechtvaardig. Er staat van de Heer dat is overgegeven om onze zonden. Romeinen 4, het laatste vers. En opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. We zijn rechtvaardig op grond van zijn opstanding. Wat de apostel Paulus doet, is dus het evangelie prediken aan hen die voor God al dood zijn op grond van de kruisiging. En het evangelie aan hen is dat als zij geloven, dat ze het nieuwe leven van Christus ontvangen. Ze deel krijgen aan dat opstandingsleven van Christus. Dus niet zo dat als ze geloven, dat ze dan naar de oude mens voor God gestorven zijn. Nee, zij zijn al naar de oude mens voor God gestorven. Dat is de tragiek van deze wereld, en dat blijkt ook wel. Mensen vragen ons, gelovigen, als er een God is, waarom doet hij dan niks? Waarom grijpt hij dan niet in deze wereld? Dan zeg ik, nou, dat komt omdat de Heer Jezus al gestorven is. In de eerste plaats heeft God daarin zijn, niet alleen zijn bestaan, maar ook zijn liefde bewezen, zegt de schrift. Maar hij is consequent. En omdat door het offer van de Heer Jezus in feite, of door de dood van de Heer Jezus, feitelijk de hele mensheid dood is, bemoeit God zich dus ook inderdaad niet met de mensheid. Ja, wij christenen willen dat soms wel, maar we zouden het ook niet moeten doen. Wij moeten doen wat Paulus doet. Aan doden prediken dat er leven is op grond van geloof. En het punt is nu dat de Hebreeënbrief zegt dat deze hele wereld te vergelijken is met een Israël wat verlost is uit Egypte, maar daarom nog niet in Kanaan is, maar in de woestijn. En dan ben je niks beter af. Integendeel. Je gaat er alleen op achteruit. Ja, de uittocht uit Egypte was in wezen een sterven. Men gaat erop achteruit. En het punt is dat Israël dus ook terug verlangde naar het vlees. De oude mens. De vleespotten van Egypte. Maar God zei, nee, niks, geen vlees. Dat is al lang afgerekend. Dat is de oude mens, dat is weggedaan. Je bent hier niet in Egypte. Ik heb je verlost uit de slavernij. Maar goed, in de woestijn waren ze. Maar dat betekent dus niet dat men dus behouden is, dat men dus in het beloofde land komt. Men komt pas in het beloofde land op grond van geloof. Dat wil zeggen, op grond van het lijden en sterven van de Heer Jezus is elke zondaar in feite verlost van de oude dingen, zal ik dan maar zeggen, daarvan bevrijd, verlost van de macht van de zonde, verlost van de macht van de wet, enzovoort, enzovoort. Voor God althans, en daar gaat het maar om. Alleen hij ontvangt pas eeuwig leven als hij gelooft. En dat is de achtergrond van deze Hebreeënbrief. Deze Hebreeënbrief spreekt tot een wereld die in de woestijn is. Maar daarom gaat het niet om behouden mensen. Integendeel, juist aan hen die uit Egypte verlost zijn op grond van de dood van de Heer Jezus. Juist tot hen wordt gezegd, denk erom, je bent nou wel uit Egypte, maar je moet eerst tot geloof komen, want dan kom je in Kanaan. Ja, dat is Hebreeën 3, Hebreeën 4. En dat ligt hier allemaal achter. Zie je? Het gaat er dus om dat wij mensen onze positie innemen in de hemel. Kortom, we komen tot geloof. Daar gaat het om. En dan hebben we deel aan die onderlinge bijeenkomst die hier genoemd wordt. En daartoe wekken wij elkaar op. Denk erom, wees je bewust van je hemelse positie. En dat is te meer van belang naarmate onze hemelse positie dichterbij komt. De zaligheid is ons nu nader, zegt de apostel, dan toen we eerst geloofd hebben. Dus een Bijbelse gedachtegang dat het dichterbij komt. En ik vind het toch wel een prettige gedachtegang. Maar nogmaals, waar het om gaat hier, is onderlinge bijeenkomst, die is het resultaat van geloof. Het is de uitdrukking van het komen in Kanaan, zal ik maar zeggen. En het punt is nou dat de Israëlieten in de woestijn al leefden alsof ze in Kanaan waren. Als gelovigen waren tenminste. Ze konden in de woestijn al leven vanuit dat wat in de toekomst aan hun gegeven zou worden. En bovendien is het zo dat alle inzettingen die Israël in de woestijn kreeg, eigenlijk gegeven werden met het uitzicht voor als gij in uw land gekomen zult zijn. Allemaal bij voorbaat. Het werd bij voorbaat gegeven, 40 jaar van tevoren. En 40 jaar staat voor het leven hier, met al zijn verdrukkingen en lijden enzovoorts. Want pas de volgende generatie zou het Kanaan beërven. Nou, waar het nu hier om gaat in vers 25 en 26... is dus om het innemen van onze positie in de hemel. Wij doen dat simpelweg door geloof. Van niet alleen de melk, maar ook van de vaste spijs uiteraard. En wanneer we dat niet doen, kortom, wanneer wij willen zondigen, dat is het dus. En het punt is dat het woord zonde of zondigen in de Hebreeënbrief maar één betekenis heeft, namelijk ongeloof, niet geloven. Dus de enige zonde die overblijft, het is ook echt de enige zonde op grond waarvan de mens verloren gaat. Want Johannes de Doper predikte, en hij had volkomen gelijk, zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Er is al echt maar één zonde uitgesloten die niet wordt weggenomen. Dat is die van ongeloof. Daarom bewegen wij de mensen tot het geloof, zegt de apostel in 2 Korinthe 5. Ze zijn al gestorven voor God, het oordeel is al geweest, officieel via het kruis. Het enige wat nodig is dat ze door geloof deel krijgen aan de opstanding. Dat is de prediking. Het zondige tegen de Heilige Geest is dus ook gewoon ongeloof. Het is een ongeloof, namelijk het is een tot leugenaar maken van de geest die immers overtuigt. Ik hoef niks meer te zeggen. Hè? Maar de Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, zegt de schrift. En ongeloof is dus een tot leugenaar maken van die geest. En de zonde tegen de Heilige Geest is een simpel ongeloof.
precies. Ja.
Het wordt op verschillende manieren geformuleerd. En hier vinden we ook zo'n formulering. Er staat zo, wij willen zondigen. Nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Hier wordt dus uitdrukkelijk gezegd dat degenen die de waarheid gekend hebben en hem niet geaccepteerd hebben, dat die maar één verwachting hebben, namelijk het oordeel. De hitte des vuurs. Het is opmerkelijk dat de Bijbel nooit zegt wat er gebeurt met degenen die de waarheid niet gekend hebben. Jawel, natuurlijk, maar dan weten we verder nog niets wat ermee gebeurt. Wat de verwachting ze hebben. Maar de verwachting is heel eenvoudig. Degene die de waarheid gekend heeft en geaccepteerd, die verwacht zaligheid. Een zalige hoop heeft hij. En degene die de waarheid gekend hebben en niet geaccepteerd hebben, hebben een schrikkelijke verwachting des oordeels. En degene die de waarheid helemaal niet gekend hebben, nou ja, die we zouden zeggen, die moesten we de waarheid dan maar eens gaan brengen of zo. Hè? Gaan vertellen. En dat. En het probleem, dat zeg ik uitdrukkelijk bij, mijn probleem in de praktijk is dat er zoveel zijn die een deel van de waarheid geaccepteerd hebben en de rest van de waarheid verwerpen. En ik heb de indruk soms dat daar niemand wat aan doet, eerlijk gezegd. Nou ja, dat hoef ik u niet te vertellen misschien. Maar mijn probleem is altijd de ongelovige gelovigen. Hè? Die maar een beetje willen nog wel een keer uiteindelijk in de hemel komen, vooral niet te vlug enzovoorts, hè. En bovendien hebben ze geen flauw idee van wat ze er eigenlijk moeten. Maar ja, als het er niet anders kan, dan moet het maar zo. En verder, als je met de Bijbel komt, zegt, doe het maar dicht. De gemeenschap van de gelovigen is veel belangrijker dan de waarheid. Nou ja. Hè? Maar ik heb maar één ding wat ons vrij maakt, dat is de waarheid. Wij komen tot kennis der waarheid. Wanneer we die waarheid accepteren, ontvangen we de Heilige Geest, zegt Efeze 1. Dan worden we mee verzegeld, hè. En die Heilige Geest is het onderpand van de toekomende erfenis tot de verkregene verlossing. De enige zekerheid en band die wij hebben is dat we als gelovigen die geest, namelijk dat nieuwe leven van Christus, ontvangen hebben. En op grond daarvan ook delen in de erfenis van Christus zelf. En waar het dus om gaat is dat hier in Hebreeën 10, vers 26 en 29 gesproken wordt niet over gelovigen die alsnog tot bepaalde zonden vervallen, maar er wordt gesproken over hen die de waarheid gehoord hebben, maar die waarheid verwerpen. Er wordt gesproken over ongelovigen. En die blijven dood en hun einddoel, hun eindbestemming is dan ook de tweede dood. Ze blijven dood, ja, inderdaad.
Maar waarom staat er dan in vers 26 zo wij willen zonden? Wij.
Omdat de oproep wordt gedaan in feite aan hen die uit Egypte zijn, maar nog niet in Kanaan zijn. Dat is de achtergrond van dit Bijbelboek feitelijk. Zo wij, dat is gewoon algemeen. Kijk,
de vorige keer zei dat het juist om een positie ging van de Hebreeën die ze hadden in Christus. En dat ze daarvan
afvielen. Kijk, dat wordt gewoon zo gezegd in Hebreeën 5. En dan kom ik weer terug op wat ik helemaal aan het begin gezegd heb. Dat is namelijk dat deze Hebreeënbrief helemaal geen brief is. En dat maakt dat we voorzichtig moeten zijn met het toepassen van uitdrukkingen als wij en gij enzovoort. Want deze Hebreeënbrief is geen brief. Het is een beschouwing over hoe het oude verbond een beeld is van het nieuwe verbond. En een uitdrukking als wij is dus heel algemeen, zoals elke schrijver kan zeggen, indien wij willen zondigen. Dus ik spreek gewoon over de mens in het algemeen. Wel, als we niet geloven, dan hebben we maar één verwachting. Het is duidelijk voor wie die verwachting is, uiteraard. Want, ik zal het er nog maar bij zeggen, dan, als ik al praat over een brief aan de Hebreeën, dan kan ik alleen maar zeggen dat het laatste hoofdstuk van dit boek een brief is. Maar de eerste hoofdstukken, de eerdere hoofdstukken, hoofdstukken 1 tot en met 12 dus, hè, zijn geen brief, maar zijn gewoon een traktaat, een brochure, een boekje, hoe je dat maar zegt. Een bespreking van hoe het Oude Testament een aanleiding is tot betere dingen, oftewel hoe het nieuwe verbond de vervulling is van het oude verbond. Meer niet. Dan lees het maar na, dat is niet, lees het maar na, u zult nergens iets merken van dat het een brief is. Nee, een boek wordt aan niemand gericht. Een boek is gewoon een verhandeling. Een verhaal, een leer.
In dit geval dus, in de Hebreeën, dat wordt nog niet voor ongelovigen gezegd.
Ja, maar nou zijn we aan het verdwalen. Daarom ga ik het eigenlijk liever niet op in. Ik kan er wel op ingaan. Kijk, fundamenteel is het zo dat de Bijbel alleen bestemd is voor gelovigen. Dat geldt voor de hele Bijbel. Dat geldt voor Genesis ook. Maar Genesis is toch ook geen brief? Waar halen wij vandaan dat Hebreeën een brief is? Natuurlijk, het draagt een persoonlijk karakter. Dat zit hem in de bediening van de apostel Paulus. Vandaar dat het laatste hoofdstuk dus wel degelijk de persoonlijke groeten meegeeft. Enzovoorts. En wat persoonlijke vermaningen en meer van dat soort dingen. Zodat het toch het karakter uiteindelijk krijgt van een brief. Zodat we weten dat het boek niet algemeen gepubliceerd werd. Maar het neemt niet weg dat het een boek is. Net zo goed als die brochures die hier op de boekentafel liggen. Die zijn tot niemand speciaal gericht. Ik richt mij ook nooit tot gelovigen of ongelovigen. Ik richt mij tot ieder die het maar horen wil. Maar ik weet dat ongelovigen het verwerpen en dat gelovigen het accepteren. Zodat het alleen besteed is aan gelovigen. Dat is met de hele Bijbel zo. Maar de fout die men op voorhand met de Hebreeën maakt, is dat men zegt het is een brief. En men vraagt op voorhand aan wie is het in gericht. En men gaat er ruzie over maken. En men vraagt vervolgens wie heeft de brief geschreven. Nou, dat maakt helemaal niet uit, want het is geen brief. En dus maakt het ook niet uit wie hem geschreven heeft. En daarom staat het er ook niet bij. Er staat trouwens ook niet dat hij aan de Hebreeën geschreven is. Dus allemaal dingen die, allemaal vraagstukken die ontstaan doordat wij van verkeerde vooronderstelling uitgaan. En dan krijg je een vak als inleiding tot de Bijbel, onderwezen op een reguliere Bijbelschool. En dan kun je uren aan besteden over schrijverschap van de Hebreeënbrief. Wanneer geschreven, aan wie geschreven, met welk doel geschreven. Dat is helemaal geen brief. Hoofdstuk 13 is een brief. Iedereen kan dat zien. Een brief begint met aan die en die. Toch? Nee, eigenlijk begint het met het noemen van de afzender. Nou, die wordt niet genoemd, maar dat hoeft ook helemaal niet. Je kunt alleen afvragen wie is de afzender van de brief in het 13e hoofdstuk van dit Bijbelboek. Maar goed, ik onderschrijf dat het een speciale gerichtheid heeft. Maar duidelijk is, kijk, als ik een conclusie moet trekken uit het hele boek, dan moet ik zeggen dat de schrijver van het boek zich gericht heeft in feite op degene die verstand hebben van het oude verbond, die het oude verbond kennen. En hij verklaart aan hen hoe het een verwijzing is naar het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, het is gericht aan Joden. Dat kan ik sowieso wel zeggen. Zoals Romeinen 7 geschreven is tot degene die de wet verstaan. Dat staat er dan bij, hè? Maar het is een onderdeel van zo'n brief. Ik bedoel, je kunt zo'n hele brief niet pakken. In ieder geval is het zo dat de Hebreeënbrief, om het dan maar gewoon zo te blijven noemen, hè, want dat die Hebreeënbrief een oproep is tot geloof. En een oproep tot geloof aan hen die verlost zijn uit het oude verbond. Uit de dienst, uit de slavernij, kortom uit deze wereld. En dat hebben we tot hen wel gezegd. Als je nou ook nog gelooft, dan kom je ook nog in Canaan.
Ja, maar dan is het een oproep tot iedereen.
Het is een oproep tot iedereen, ja.
En niet een oproep in dat geval dat ik net zei van, nou, ik heb zoveel moeite met ongeloof en geloof.
Nou, ja, nou.
Ik had dat meer gezocht in de Hebreeënbrief, namelijk ongeloof van geloven.
Dat vind je daar dus ook in, omdat het in Hebreeën 5 en 6 wordt uitgezet. Maar het punt is dat je kunt niet delen die een speciaal karakter dragen ineens toepassen op het hele boek als zodanig. In het Oude Testament heb je ook Bijbelboeken waar ineens een brief in voorkomt, of waar ineens een redenvoering in staat van de een tot een andere groep mensen of zo. Nou, zoiets is deze Hebreeënbrief ook. Het punt is dat het kennelijk geschreven is aan hen die iets van de wet weten. Dat kan niet anders, want anders had hij moeten verklaren wat het verzoendeksel voor een ding is. Of wat het voorrang voor een ding is, maar dat wordt niet gedaan, dus hij veronderstelt dat bekend. Maar wat hij doet is verklaren wat er de betekenis van is. Nou, dat is van belang voor ieder die weet wat voor dingen het zijn. Een voorhangsel en een tabernakel enzovoorts. En het is bovendien van belang voor elke gelovige om het eerst te weten wat het voor dingen zijn en vervolgens wat er de betekenis van is. Dus het blijft op iedereen van toepassing. En de waarheid dat men moet geloven om behouden te worden is een universele waarheid. Die heeft niet alleen te maken met of men in de eeuwigheid behouden is, maar het heeft te maken met het algemene principe dat God zijn zegeningen die hij inderdaad beloofd heeft, uitsluitend geeft aan degene die geloven. Dat wil zeggen dat een bestemming in de nieuwe schepping, zal ik dan maar zeggen, bestemd is voor gelovigen. Maar dat ook het loon wat God eventueel weg te geven heeft, bestemd is voor gelovigen. Dat kronen gegeven worden aan gelovigen. Dat steden gegeven worden aan gelovigen enzovoorts. Het is alleen maar aan gelovigen. En de een had meer geloof dan de ander. En er is evenredige beloning. Dus het blijft zo dat we mensen die van niks weten oproepen tot geloof. Mensen die het afgewezen hebben blijven we oproepen tot geloof. Niet al te nadrukkelijk, want het kost te veel tijd. En bovendien mensen die al geloven blijven we ook oproepen tot geloof. Want wie heeft zal gegeven worden en wie niet enzovoorts. Hè? Hoef het niet verder uit te leggen. Het principe blijft wat in de Galatenbrief staat. Als je één keer op de weg van de geest bent, moet je die weg van de geest ook inderdaad volbrengen. Als je één keer tot geloof gekomen bent, moet je consequent zijn en alles geloven, alles wat je tegenkomt in de schrift. En het net zo accepteren als dat je ooit het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus geaccepteerd hebt. Of feitelijk is het zo dat alleen geloof in zijn lijden en sterven ons niet eens zalig maakt. Het gaat om zijn opstanding. En vervolgens gaat het om zijn hemelvaart. En vervolgens gaat het over zijn wederkomst. En de samenhang der dingen. En hoe verder je met de toekomst bemoeit, hoe meer je ook moet bemoeien met het verleden van de heilshistorie. Hoe die dingen samenhangen. Waardoor je ook veel beter de plaats van de gemeente binnen Gods hele heilsplan leert zien. En waarmee je ook in eerste plaats beter leert zien de positie van Christus. Maar in de tweede plaats dus onze eigen positie binnen dat geheel. Nou, dus het is altijd een weg van geloof. Niet opnieuw, maar gewoon continueren, hè? En stug door blijven gaan. Dan meer kan ik er niet van zeggen.
Vers 29. Er staat.
Ja, er staat in vers 28 van Hebreeën 10. Als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Daar heb je het weer. Eerst wordt de oude verbond aangehaald. En iemand die wet heeft overtreden is dus doodschuldig. En onder twee of drie getuigen wordt hij gestenigd. Worden gedood, dus de wet, zonder barmhartigheid, want dat is wet. En dan staat er in vers 29, hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed, het leven dus, des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Het principe is dus dat onder het oude verbond, dat iemand die de wet van Mozes, namelijk het oude verbond, overtrad, gedood werd, gestenigd werd. Nou, en dan wordt er gezegd, hoeveel te zwaarder straf zal hij ondergaan die het nieuwe verbond overtreedt. En het nieuwe verbond wordt overtreden door simpelweg niet te geloven. Het nieuwe verbond houdt in dat geloof gerekend wordt tot rechtvaardigheid. Nou, wie niet gelooft, wordt dus door het nieuwe verbond veroordeeld.
Waardoor
hij geheiligd was. Het punt is namelijk dat door het nieuwe verbond fundamenteel in werking is getreden sinds de opstanding van Christus. Na zijn dood en opstanding natuurlijk. En dat betekent, zoals ik net heb uiteengezet, dat op grond van zijn dood de mensheid fundamenteel verlost is van de macht der zonde. En verlost is van de dienst, van alle verplichtingen bevrijd is die rusten op de oude mensen, op de oude schepping. Dat wil zeggen, dat is heiliging. Kortom, hij is niet meer in Egypte, maar is in de woestijn. En heiliging betekent onder andere dan apart zetten. Nou, de mensheid is apart gezet, uit Egypte gejaagd en in de woestijn gezet. Zie, maar daarom nog niet in Canaan. Kijk, het punt is dat het woord heiligen, of laat ik het anders zeggen, dat het begrip heilig zijn niet per definitie betekent dat men ook behouden is. Heilig zijn betekent gewoon wat het woord zegt, namelijk aan de ene kant apart gezet, afgezonderd, en aan de andere kant betekent het ook verbonden met wat anders. Heel gemaakt, geheiligd, hè? Heel gemaakt met wat anders. Dus verbonden met wat anders. Zo staat er in 1 Korinthe 7, meen ik, dat de ongelovige man geheiligd is in zijn gelovige vrouw en andersom. En dat de kinderen van één gelovige ouder al geheiligd zijn. Dat wil zeggen, gewoon dat ze in een bevoorrechte positie zich bevinden. Dat is dan ook alles. Meer niet. Dat is heiliging. En Israël is een heilig volk, een verkregen volk, maar het wil nog niet zeggen dat het behouden wordt. Nee. Dat is een heel ander ding, hè. Dus geheiligd zijn wil zeggen een bevoorrechte positie innemen, maar dat wil nog niet zeggen dat we dan ook inderdaad behouden is. De geheiligde ongelovige, die immers geheiligd is door zijn gelovige echtgenoot of echtgenote, is daardoor niet behouden, maar verkeert in de bevoorrechte positie dat hij elk moment, bij wijze van spreken, in aanraking komt of kan komen met de waarheid.
Ja, maar in dit geval is dan iedereen geheiligd.
Dat is ook zo. De hele mensheid is geheiligd. Natuurlijk. Dat is ook zo. Maar het is in breder verband is dat zelfs al waar vanaf de oorsprong. God had gemaakt Adam en een aparte functie gegeven, apart gezet in de Hof van Eden. Dat betekent dat de hele mensheid, die maar uit één mens bestond trouwens, geheiligd was. Apart gezet van de rest van de wereld, wat feitelijk een woestenij was, min of meer althans, in ieder geval in vergelijking met de Hof. En Adam was geheiligd in de Hof, dat wil zeggen, daar was hij in geheeld, één meegemaakt. Dat is de oorspronkelijke roeping van de hele mensheid. En uiteindelijk zelfs in nog breder verband is die heiliging de roeping van de hele schepping. Er komt alleen weinig van terecht in dit project. Het wordt niet uitgewerkt. Althans, maar gedeeltelijk wordt het maar uitgewerkt. Maar die geheiligde positie is de positie van de wereld. En dan moet u zich voorstellen dat het feit dat God niks doet in deze wereld en zich daar niet mee bemoeit, dat dat juist het resultaat is van het feit dat hij de wereld in deze zin geheiligd heeft. Namelijk doodrekend, omdat de Heer Jezus gestorven is. Het is juist de bevoorrechte positie. Dat betekent dat de mens kan zondigen wat hij wil vandaag de dag, zonder dat er vuur komt van de hemel, zonder dat God ingrijpt. Er zijn steden die erger zondigen vandaag de dag dan Sodom, maar er komt geen vuur van de hemel en er ontstaat geen zoutzee. Nee, dan komt dat we leven na de dood van de Heer Jezus, na de dood van de Heer, namelijk na het einde van het oude verbond. En dan zeg ik weer 1 Korinthe 11. We verkondigen de dood des Heren. De dood van de oude mens. Dat is de eerste fase op weg naar verlossing. Maar goed, de wereld is dus in de woestijn. Heb je er nooit bij stilgestaan dat Egypte genoemd wordt als beeld van de wereld, maar dat de woestijn ook genoemd wordt als beeld van de wereld? En wat heb je er dan verlost te worden uit Egypte en in de woestijn te komen? Als allebei een beeld is van de wereld, wat betekent het dan? Maar het punt is dat Egypte is een beeld van de wereld onder de slavernij, onder het oude verbond. Zie je? En de woestijn is een beeld van de wereld na de dood van de Heer Jezus, nadat het oude verbond is opgegeven. Er blijft alleen een woestijn over zonder reguleringen en dergelijke, met bitter water en dat soort dingen meer. En geen eten en zo, dat is alleen speciaal voedsel. Maar dat is alleen bestemd voor de gelovigen, degene die zich afhankelijk stellen van de Heer. En dat is de wereld van vandaag, dat is een woestijn. En we zijn op weg naar het beloofde land, maar we komen er alleen als we geloven. Dat is de strekking van de Hebreeënbrief. We moeten het hier bij laten. We gaan volgende keer nog even verder over ditzelfde onderwerp. Over al of niet zo'n afval bestaat, want ik heb nog een paar schriftplaatsen meer.